RSM. Puls.
Hallo allemaal en welkom bij de volgende aflevering van RSM Puls. De podcast waarin nu wordt bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van ESG, technologie en international trade. Mijn naam is Gideon Lont en vandaag ben ik met Moerad.
Goedemiddag allemaal.
En we zullen spreken over de CSDDD, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Dat is een hele mond vol. Een veelbesproken aankomende verplichting die recent is aangenomen. Waar nogal wat opspraak over was binnen de Europese Unie. Maar voordat we hier helemaal diep in gaan duiken, gaan we eerst naar onze vaste rubriek. En dat is de frustratie van de week. En voor deze week heeft Moerad weer een nieuw item voor ons meegenomen. Dus Moerad, vertel.
Ik weet dat ik een firm believer ben van Web 3.0. En het ging allemaal goed. Het ging allemaal hartstikke lekker. Ik bedoel, als je naar de markt kijkt en je hebt wat allocatie, dan kan je geen ergernis van de week hebben, zou je denken. Maar nou goed, die hele prijsontwikkeling, dat is natuurlijk een gevolg van het feit dat Bitcoin geaccepteerd is om als ETF aangeboden te worden. En de nummer 2, Ethereum, die heeft nu ook een applicatie lopen. Alleen nu blijkt het dat de SEC bij allerlei verschillende bedrijven informatieverzoeken heeft gedaan om te kijken of ze Ethereum toch wel kunnen labelen als security. En wat er in die informatieverzoeken dan staat is bijvoorbeeld van hoe de verkoop is gegaan van Ethereum en hoe Ethereum precies gebruikt wordt en wat de beloftes zijn aan investeerders. En het lijkt erop, tenminste de SEC die is nooit heel positief geweest richting crypto assets. Ik weet niet of het zo is, maar het lijkt net alsof meneer Gary Gensler de innovatie probeert te remmen. Maar goed, ik begrijp dat ook vanuit zijn functie. Maar als Bitcoin al geaccepteerd is als ETF, hij heeft een lawsuit verloren tegen Ripple, die ook probeerde te klassificeren als ETF. Dan gaat hij nu achter Ethereum aan. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Ik vind het een beetje irritant. Maar ik denk dat ze die lawsuit wel gaan winnen van de SEC.
Goed, ja, dan gaan we gauw door naar het onderwerp van vandaag. De Corporate Sustainability Due Diligence Directive dus. En wat dat in eerste instantie inhoudt is dat bedrijven worden verantwoordelijk gehouden voor de invloed die ze hebben op het milieu en op mensenrechten. In zowel hun operaties en in de keten. Dus daar krijgen ze een brede verantwoordelijkheid voor. En wat daarin nieuw is, is dat ze daar ook echt iets moeten gaan doen. Dus niet alleen maar hoeven te rapporteren ergens over, maar ze moeten ook echt iets aan. Ze moeten echt in actie gaan komen.
Je zegt wat er nieuw aan is. Pas geleden is deze wet aangenomen, toch? Dus er was wel wat oneenigheid binnen het Europees Parlement voornamelijk. Wat is er dan nieuw aan?
Ja, klopt. Het is een wat stroperig proces geweest deze keer binnen Europa. Hij heeft echt wel aardig wat voeten in de aarde gehad. Toen leken ze er te zijn, maar toen lag voornamelijk Duitsland dwars in het implementeren van de richtlijn. Dus daar zijn vaak wijzigingen in geweest in de scope en de rijkwijde van de richtlijn. Maar wat er voornamelijk nieuw aan is, zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld de CSRD, waar bedrijven moeten rapporteren over wat ze doen op het gebied van ESG. Maar daarin hoeven ze nog niks te doen. Daar zit nog geen actie in. Er zit geen verplichting in van je moet iets verbeteren bijvoorbeeld. Je hoeft alleen maar te vertellen, te laten zien, wat doe je? En wat nieuw is aan de CSDD is dat ze dus in je keten en in je eigen operaties dus ook echt in actie moet gaan komen. Dus dat je moet gaan kijken wat gaat er mis, maar dat dus ook echt gaat aanpakken. En dat je daar inspanningen moet gaan verrichten en dus niet meer alleen maar op papier iets over hoeft te zeggen.
Volgens mij hebben we het hier niet de vorige aflevering, maar de aflevering daarvoor over gehad. Hè? Van Europese wetgevingen en voornamelijk als ze vallen onder de Green Deal of Sustainability, dan zijn ze toch wel allemaal met elkaar verbonden. Wij zijn nu volle toeren bezig met de CSRD. Zie je ook koppelingen naar de CS3D of CSDDD?
Ja, zeker. Ja, eigenlijk vanuit de basis wat de EU doet is In verschillende stukken wetgeving implementeren ze het due diligence proces zoals dat voorgeschreven is door de OECD. Dat proces dat bestaat even op hoofdlijnen uit 6 stappen. Als eerste verantwoordelijkheden vastleggen in beleid, in beleidsstukken. En vervolgens het identificeren en beoordelen van negatieve impacts. Het stoppen, voorkomen en mitigeren van negatieve impacts. Dat is nummer 3. Nummer 4 is vervolgens meten van wat ben je aan het doen, van je implementatie en van de resultaten. Nummer 5 is dat ook communiceren. En als laatste samenwerken met andere partijen om die negatieve impacts te adresseren. En wat de EU dus eigenlijk doet, is dat volledige proces in stappen implementeren. Waarbij de CSRD enkele stappen daarvan al implementeerde. Dus daarvoor moest je risico's beoordelen en identificeren. En je moet daarover gaan rapporteren. Dus er zijn een paar van die stappen. Maar je hoeft er nog niks te doen. Je hoeft er niks te implementeren. Je hoeft er nog niks, geen risico's te mitigeren of te voorkomen. En dat is wat de CSDD nu echt nieuw daaraan toevoegt. Maar allemaal dus vanuit dezelfde oorsprong, namelijk die OECD due diligence processen die voorgeschreven zijn. Dus dat wordt op die manier echt geformaliseerd.
Oké, duidelijk. Dus wat ik hier eigenlijk uithaal is van als je goed begint met de CSRD en je doet die risk assessment ook fatsoenlijk, dan heb je al een groot deel waarvan je weet waarvan je dieper onderzoek moet gaan doen binnen die CSDDD. Maar kunnen we ook even stilstaan bij wie valt er dan daaronder? Want ik heb begrepen dat de scope van de CSRD niet helemaal hetzelfde is als de scope van de CSDDD.
Nee, dat klopt inderdaad. En die scope die is toch wel onderdeel geweest van de discussie binnen de Europese Unie. Waarbij de scope van de CSDD, daar vallen grotere bedrijven onder dan de CSRD. Dus de CSRD raakt een stuk meer bedrijven dan de CSDD. Die scope die is wat ingewikkeld. Want daar zit ook nog eens een fasering in, zoals we ook van de CSRD kennen. Waarbij eerst de allergrootste bedrijven worden verplicht en daarna steeds kleinere bedrijven. Dus 3 jaar na de implementatie van de richtlijn, dan moeten bedrijven die 1,5 miljard omzetten wereldwijd en 5000 medewerkers hebben, en dan in Europa gevestigde bedrijven natuurlijk, in eerste instantie, die moeten daaraan gaan voldoen. 4 jaar na implementatie moeten bedrijven met 900 miljoen omzet en 3000 medewerkers eraan gaan voldoen. En 5 jaar daarna moet de laatste fase bedrijven met 450 miljoen omzet en 1000 medewerkers wereldwijd moeten hieraan gaan voldoen. Dan zitten nog twee addertjes onder het gras eigenlijk, waarvan 1 hele grote. Stel, je doet aan franchising, dus je bent een buitenlandse onderneming en je hebt een franchise binnen Europa, dan kan die er ook nog onder gaan vallen. Daarnaast, de getallen die ik net noemde, dat geldt alleen voor de Europese ondernemingen. En daarbij geldt het wereldwijde omzet. Maar voor niet-Europese bedrijven worden ze ook geraakt door deze CSDD. Daar zitten dan geen medewerkerscriteria aan, alleen maar om de omzet. En dan gaat het om de omzet die ze draaien binnen Europa. Dus als je bijvoorbeeld een Amerikaanse onderneming bent en je doet meer dan 1,5 miljard omzet genereer je binnen Europa, dan val je dus na 3 jaar na implementatie val je eronder. En dat zijn dezelfde getallen, dus 1500 of 1,5 miljard 3 jaar na implementatie, 900 miljoen 4 jaar na implementatie en 5 jaar na implementatie die 450 miljoen. En dan dus gegenereerd binnen Europa. Dus dat is een hele mond vol om een scope uit te leggen. Die is wat omslachtiger en wat uitgebreider dan we met sommige andere wetgeving wel kennen.
Ja, nou, hoe je het zegt, hè? Dus je gaat van groot ga je naar klein. En ik heb daar eigenlijk al gelijk gedachtes bij, want wat ik me kan voorstellen, dit gaat over de waardeketen. En wat dat precies betekent, daar gaan we zo meteen wat dieper op in. Maar dit gaat dus over de hele supply chain. Wat ik me kan voorstellen is, als 1 grote partij al dat onderzoek uitvoert naar die partij in die supply chain, en je bent een kleine bedrijf in die keten, zou je dan kunnen vragen van, hey, wat is jou eigenlijk allemaal opgevallen, zodat dat mij werk kan besparen. Is daar ook een soort van infrastructuur voor geregeld, of is dat meer iets wat bedrijven onderling zouden moeten doen?
Ja, zodat je een soort gezamenlijke due diligence op kan zetten van de gehele supply chain. Ja, ik vind dat goede ideeën. Naar mijn weten zijn daar in de huidige regelgeving niet echt aanwijzingen voor. Wel bijvoorbeeld binnen structuren. Dus dat je op geconsolideerde wijze efficiëntieslagen kan behalen. Vergelijkbaar met wat we vorige keer besproken over de CSRD en de scoping daaromtrent. Dus om die lasten wat te verlichten. Maar ja, je kan dit natuurlijk ook op een sectorbasis aanpakken. Of je kan er een sectororganisatie voor oprichten. Met als voornaamste purpose om dit soort zaken aan te pakken. Dus ik ben daar op zich wel voorstander van.
Ja.
Maar het is een individuele verplichting voor individuele bedrijven of structuren.
Ja.
Dus dat staat op dit moment nog niet in de regels.
En het is een directive, hè? Dus het hangt uiteindelijk ook nog af van hoe lidstaten omgaan met de implementatie ervan.
Ja, de implementatie kan nog wijzigen inderdaad. En daar kunnen nog extra eisen in ieder geval aan gesteld worden. Het kan natuurlijk niet minder streng gemaakt worden. Dus ik betwijfel of daar direct dit soort mogelijkheden kunnen worden toegevoegd. Maar dat is wel, dat zou wel een interessante kunnen zijn, ja.
Oké, dat moeten we dan nader gaan volgen. Hey, en wat als je het niet doet? Want je noemt net echt de grote jongens. En je ziet wel vaker in de krant dat een Shell misschien wat minder goed gehandeld heeft in Nigeria. Volgens mij gaat het over dat soort cases. Wat nou als je er niet aan voldoet?
Ja, dus in eerste instantie, dat is eigenlijk wat je inderdaad al aangeeft. In eerste instantie wordt het dus inderdaad publiek gemaakt. Als je hier niet in lijn opereert met die CSDD, niet de juiste processen inricht. Of als je daarmee controversies hebt, dan wordt dat dus inderdaad ook publiek gemaakt. Wat natuurlijk consequenties heeft voor je reputatie en voor je naam. Daarnaast zijn er financiële consequenties die toch wel flink zijn. Zo kan je beboet worden tot 5% van je wereldwijde omzet. Dus ja, dat is dat kan aardig in de boeken lopen. Dus dat past natuurlijk bij de scope die ze zetten, dat je hier ook met non-EU parent companies aan zou moeten kunnen voldoen mogelijk.
En wat wordt met die boete gedaan? Gaat dat dan weer terug naar de mensen die de last van gehad hebben?
Met de boete niet. Wel zit er natuurlijk in het proces zit een stukje remediation. Dus sowieso ergens bepaalde negatieve invloeden hebt op mensen of op het milieu, dan zal je daar ook zorg voor moeten dragen dat je dat vergoedt inderdaad. Maar dat zit niet in de boete zelf. Dus wat daarmee gedaan wordt, ik vermoed dat het in het potje komt van de EU. En dat het dan weer voor andere doelen besteed gaat worden. Maar als laatste zit er ook nog een stukje civil liability, oftewel burgerlijke aansprakelijkheid in. Waarbij dus ook in bepaalde gevallen, en dat zijn natuurlijk wel de extremere gevallen, waarbij ook een persoonlijke aansprakelijkheid voor directeuren en zo kan worden weerlegd. En dat is natuurlijk ook wel een serieuze zaak, dat het verder gaat dan bedrijfsmatige boetes, maar dus ook op persoonlijke titel kan raken.
Dat is volgens mij wel een trend, hè? Dat zie je meer. Dat zie je ook bij de NIS 2 bijvoorbeeld. Dat je bestuurlijke aansprakelijkheid hebt.
Ja, negligent behavior of intentional. Dus als je echt bewust zaken niet regelt, dan zou je daar inderdaad naar moeten kijken. Goed, ja, dat is een stukje van de wettelijke, de theoretische achtergrond. Maar hoe ziet nu precies, want je gaat beginnen met een risicoanalyse.
Ja.
Hoe ziet die er nou precies uit?
Ja, precies. Hè. Dus de risicoanalyse, dat is een heel belangrijk onderdeel binnen de CSDDD. En hierbij wordt wel gevraagd om een risk-based approach te hanteren. Dus bedrijven die worden dan aangespoord om zich te concentreren op gebieden waar de impact van deze activiteit het meest significant is. En dit omvat dan een onderzoek van hun eigen operaties, maar ook die van directe leveranciers. En soms zelfs diepere lagen in die keten, in die supply chain. En het gaat niet alleen maar om het afvinken van vakjes, maar om een betekenisvolle beoordeling. Om die risico's te identificeren en op basis daarvan ook nog maatregelen te implementeren. Dus die maatregelen, dat is niet, wat ik bedoel met niet alleen vinkjes, niet alleen maar afvinken. Maar zo'n maatregel, dat moet natuurlijk uiteindelijk ook een adequaat ontwerp hebben. Maar ook doen wat die behoort te doen. En dat is namelijk het mitigeren of het acceptabel of het beperken van een risico. Dus binnen de context van deze wetgeving wordt die analyse op die waardeketen vereist. Met de benadering waar je rekening mee moet houden met verschillende niveaus erin. Hè. Dus je hebt zowel upstream als downstream. Maar de eigen operaties van het bedrijf moeten daarbij ook natuurlijk meegenomen worden. En dit is wel een significante verandering. Want er zijn landen in Europa, waaronder Duitsland, die al een broertje of zusje van deze wetgeving hebben. De Duitse Supply Chain Act bijvoorbeeld. Maar die kijkt niet upstream en downstream. En daarom hanteert de CSDDD een bredere visie. Waar je ook gaat kijken bijvoorbeeld naar alle zakelijke relaties zonder daar een onderscheid in te maken.
Ja, want je zegt inderdaad, je kijkt zowel upstream als downstream. Dus zowel naar je leveranciers als naar de klanten waar je aan levert. Of naar consumenten mogelijk. Hoe ver moet je daar dan in gaan? Ga je naar je eigen directe leveranciers? Of moet je echt nog verder die keten in?
Ja, dus wanneer we het hebben over upstream. Hè, dan praten we over upstream operaties. Waar bedrijven die in scope vallen van de CSDDD aangemoedigd worden. Om niet alleen te kijken naar hun directe leveranciers. Dit wordt ook wel tier 1 genoemd in de beoordeling. Maar ook hun aandacht uit te breiden naar diepere lagen van de supply chain. Mogelijk tot aan de bron van de ruwe materiaal zelf. Dus dan hebben we het over die tier N leveranciers. En deze uitgebreide reikwijdte is dus bedoeld om risico's en negatieve effecten, dus die adverse impacts, te identificeren en aan te pakken die misschien niet direct zichtbaar zijn. Wat hiermee bedoeld wordt, dus terug te gaan tot de ruwe materialen, dan moet je eigenlijk bij denken van oké, wat heb ik nodig op de periodieke tabel. Om mijn operaties, om mijn businessmodel uit te kunnen voeren. Nou, aan de downstream kant, hoewel er ligt een primaire focus op upstream, maar aan de downstream kant en directe operaties van het bedrijf kunnen bepaalde aspecten, zoals transport, opslag en afvalbeheer, er moet ook wel aandacht aan toegewijd worden. Dus dit strekt zich niet alleen uit tot het niveau van de individuele consument, maar omvat belangrijke gebieden waar producten en diensten van het bedrijf impact kunnen hebben.
Ja. Nou ja, en we kennen natuurlijk verschillende wetgevingen met verschillende doelen binnen Europa. We hebben bijvoorbeeld de Single Use Plastics Directive, waar echt verboden op bepaalde producten zitten of op bepaalde activiteiten. Hoe zit dat met de CSDD? Zit er daar ook echt een verbod bijvoorbeeld op dat je bepaalde goederen niet op de markt mag brengen als het niet ergens aan voldoet? Of wat voor insteek neemt de EU daarmee?
Ja, dit is wel echt duty of care. Hè? Dus een inspanningsverplichting. De EU vraagt je om eigenlijk te begrijpen waar je mee bezig bent. En wat daarmee bedoeld wordt, is er wordt gevraagd van oké, kijk naar alles wat je doet en welke partners je nodig hebt om je businessmodel uit te voeren. En wat vind je daar dan van? Risico gebaseerd, wat vind je daar dan van? Human rights, environmental, weet je, die OECD guidelines die je net schetste. Als je die ernaast houdt en je kijkt naar je eigen business, nou, hoe ben je dan bezig? Hè? Waar zitten de risico's? Dus er zit een inspanningsverplichting, maar ik denk dat die reputatieschade, dat is toch wel de grootste klap die je gaat krijgen. Hè? Dus alhoewel je niet een direct verbod krijgt op specifieke operaties of dat er extra plichten opgelegd worden, kan het wel zo zijn dat je op dat vlak, hè, op het vlak van reputatie, toch wel flinke klappen kan ontvangen.
Ja. Als we kijken naar de praktijk, hè, want ik denk dat onze luisteraars daar uiteindelijk toch het meeste naar oren naar hebben. Hoe begin je met iets als de CSRD? Wat zijn de eerste stappen waar je mee begint en hoe ga je die praktische invulling eraan geven?
Ja, dus het is toch wel een flinke klus, hè? Dus voordat je überhaupt begint met welke risico's zijn er, moet je eerst even een mapping maken. Hè? Teken je supply chain uit, kijken welke partijen erin zitten en waar jij eventueel risico's zou hebben. En dan heb je dat over de gehele keten. Dus niet alleen de directe leveranciers, maar ook gewoon de hele toeleveringsketen, zoals ik net uitlegde. En daarbij moeten bedrijven dus een systematische methode gaan ontwikkelen om risico's en negatieve effecten te identificeren, beoordelen en daar een prioriteit aan te hangen. Dus dit houdt in dat bedrijven moeten bepalen welke delen van de keten het meest vatbaar zijn voor problemen. Denk aan die mensenrechten schendingen of milieuschade of andere duurzaamheidskwestie. Maar ook de combinatie van de data die je hebt binnen je bedrijf, hè, en welke externe onderzoeken lopen er over partijen in de keten. Dus dat gaat ook weer een belangrijke worden. Dus hoe ga je om met al die data eromheen? En je hebt interne data, maar op het internet is ook allerlei dingen te vinden. Hoe ga je dat verifiëren dan bijvoorbeeld? Dan ben je bij de eerste fase eigenlijk nog. Wanneer je dit allemaal geïdentificeerd hebt, moet je deze risico's ook gaan evalueren. Dus op basis van waarschijnlijkheid, likelihood en impact. Wat bedrijven in staat stelt om daar middelen en inspanningen voor te concentreren op de meest kritieke gebieden. Voor deze beoordeling is het wel belangrijk om je relevante stakeholders erbij te betrekken, waaronder die leveranciers. Vandaar ook die vraag in het begin. Om een volledig beeld te krijgen van de situatie.
En daarnaast, want die risicoanalyse, dat is waar je mee begint. Maar wat dus misschien wel het meest innovatieve of het nieuwste aan deze wetgeving is hoe ga je daadwerkelijk die risico's nu aanpakken? En hoe ga je dat doen?
Waar je begint? Je begint met het opstellen van een actieplan voor de risicobeperking en het adresseren van geïdentificeerde problemen. Dat wat dan de volgende stap is. Hè. Dus dit kan variëren van het aanscherpen van contractuele eisen met leveranciers bijvoorbeeld. Of je kan denken aan het implementeren van strengere controls in je internal audit processen. Tot het ontwikkelen van trainingsprogramma's voor leveranciers en medewerkers over duurzaamheidspraktijken. Dus een belangrijk aspect van de praktische implementatie is ook dat je continu monitort en herbeoordeelt van wat je voorafgaand hebt gedaan. Dus blijf up-to-date. Weet je, als je je jaarlijkse check hebt gedaan, daar stopt het natuurlijk niet, want het is iets dat leeft. Hè? Dus dan moet je continu in de gaten houden. Dit wordt ook wel de dynamische aard van de supply chain genoemd. Hè? Veranderende risicoprofielen, denk aan geopolitieke ontwikkelingen bijvoorbeeld. En de verdurende ontwikkeling rondom duurzaamheidsstandaarden, hè? die een flexibele en adaptieve benadering vereisen. Bedrijven zullen dan dus systemen moeten gaan opzetten die niet alleen huidige risico's aanpakken, maar ook proactief nieuwe risico's identificeren en aanpakken naarmate bedrijfsomstandigheden veranderen. Samenvattend, wanneer je nadenkt over een praktische implementatie van de CSDDD, is het wel belangrijk om een diepgaande betrokkenheid te hebben bij elk aspect van de supply chain en daarbij een proactieve en risicogebaseerde benadering te hebben. Dus risk-based je due diligence ingaan, maar ook de bereidheid om samen te werken met stakeholders. Je moet ook het gesprek aangaan. En wat ik net zei, lijkt me denk ik ook wel een goede stap voor bedrijven die nog niet in scope zijn. Wanneer die grotere bedrijven zo'n analyse gedaan hebben, zo'n due diligence onderzoek hebben gedaan voor de CSDDD, en je weet dat je in die toeleveringsketen hebt gezeten, want je hebt die vragen gekregen, weet je, ga gewoon het gesprek aan. Hey, wat waren jouw ervaringen? Hoe ben je daarmee omgegaan? Vooral met het gebied van data, dat kan toch gewoon lastig worden. Dus ik denk dat daar wel kansen te behalen zijn.
Ja, zeker. En er zal samengewerkt moeten gaan worden in die ketens. Dat zie je de laatste jaren ook al steeds meer gebeuren in de praktijk van supply chain partners, maar ook concurrenten die dat doen. Afsluitend hebben we misschien nog een voorbeeld van hoe we dit aan kunnen pakken. Van hoe bedrijven dit aan kunnen pakken.
Ja, nou, weet je, volgens mij wordt het voorbeeld wel vaak gebruikt, maar het is een lekker voorbeeld. Dus laten we even de koffieindustrie erbij hebben. Dus stel je hebt een bedrijf dat koffie inkoopt. En op eerste gezicht lijkt de directe leverancier een lokale koffiehandelaar. En daardoor denk je van, nou, er zitten misschien geen risico's achter. Maar als je wat dieper kijkt in de supply chain. En kijkt van, oké, maar waar haalt die dan zijn koffiebonen vandaan? Nou, dan zou je in één keer te maken kunnen hebben met problemen zoals arbeidsrechtenmisbruik of milieuvervuiling, hè, op het niveau van de boerderij. Of weet die überhaupt wel wie die boerderij is? Hè? Die valt misschien helemaal niet in scope. Dus die heeft helemaal niet een kaart waar die boerderij zit. Dus ja, dat bedrijf die koffie dan inkoopt, die zal dan die risico's moeten gaan beoordelen. En nou, dat is eigenlijk wat ik bedoel, hè, met elke lage diep in de toeleveringsketen.
Ja, precies. Dus uiteindelijk het belangrijkste is dus in ieder geval als eerste stap, is die toeleveringsketen echt gaan doorgronden, ja, goed mapping, in kaart gaan brengen.
Ja. Ja. Ja.
En daarmee eigenlijk de basis leggen voor de volgende stappen. Dat is wat we ook zien bij de CSRD, dat je die wetgeving of dat je die waardeketen ook in kaart moet gaan brengen en echt moet gaan begrijpen, zodat je kan gaan zorgen dat je in control bent. Goed, dit was hem voor vandaag. Murat, ik wil je bedanken voor het leuke gesprek weer vandaag,
ja,
over de CSRD.
Bedankt, Gideon.
Ik denk dat we er in de toekomst zeker nog vaker over gaan spreken. Want het is nu net pas geaccepteerd binnen Europa. De implementatie die moet nog volgen. En pas over een aantal jaren wordt het echt verplicht.
Dit is pas het begin.
Ja, goede cliffhanger. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Hey, tot ziens.